klein beetje een, alsof ik een hele tijd terug in de tijd ga, nu. Want ik moet echt even mijn neus ophalen. Voor de mensen die het herkennen. Hè? Ik was een jaar of, ik kon lezen. Laat ik zeggen 8. En ik was voorgangertje aan het spelen op mijn kamertje. Ik kan er ook niks van doen. En ik was een bandje aan het opnemen. En ik ging het verhaal van Gideon voorlezen uit de kinderbijbel. Ik was aan het preken. Bijbelverhaal voorlezen, want zo deed dat hè, in de kinderkerk. En ik was heel de tijd mijn neus aan het ophalen op dat bandje. En dat bandje heb ik tot in mijn trouwen en daarna en bij zoveel jaar getrouwd. En elke keer komt dat weer terug, weet u. Vandaar. Even een en ander doorbreken. We hebben een goede God. En God is goed. En God is groot. En God is machtig. En God leeft. En wij met hem. Annie. Tot in eeuwigheid. Ik wilde het sneller zeggen hoor, maar het lukt hem even niet. En zo is het. Weet u, wij zijn geborgen in zijn hand. En er is niets en niemand die ons uit zijn hand zal rukken. U als kind van God mag die zekerheid hebben en beleven dat God met u is en dat God goed gaat. Gaat het goed, Nel?
Nee, ze wil jou een zakdoek brengen, denk ik.
Oh, maar dat is. Oh, en dan kom ik hem halen, want ik ben veel mobieler. Dan gil je door de zaal en dan zeg je: Rinus, kom even halen.
Ja, dat kan.
Helemaal goed. Nou, dankjewel. Zou je zeggen, ik had er een in mijn zak. Maar die was al helemaal op. Dus het komt heel goed uit. Dankjewel. Het is geweldig. Ach, wat zijn de mensen toch lief. En wat een kracht gaat eruit van deze gemeente. Ik weet niet of u dat beleeft. Maar zo'n getuige is. En Annie zegt daar helemaal niet mee van. Alsof chemo niet goed zou zijn. Of weet ik wat, dat we er allemaal dingen bij gaan denken. Maar Annie zegt, ik heb zoveel gezien. Er wordt mij een keuze gegeven. En ik kies, ik maak mijn keuze. Maar ik weet wel dat met of zonder ik mag intrek nemen bij de Vader. Ik mag mensen ontmoeten die ik al heel lang mis. Ik mag me voorbereiden op mijn thuiskomst. En dat wil ik doen in de vrede van de Heer. En daar geef ik me dan aan over. En dat is een goede keus, dat is aan ieder. Een ander die zegt, maar Heer, wilt u alles zegenen? En die grijpen alles aan wat er is. En dat is ook een goede keus. En zo hebben we allemaal onze keuzes te maken in de strijd van het leven. We hebben allemaal onze verwachtingen. Het is vandaag de eerste advent. En ik heb boven mijn preek gezet als thema Johannes' verwachting. En dan zou u denken, hij gaat vast lezen uit de Johannesbrief of uit het evangelie naar Johannes. Maar dat gaan we niet doen. We gaan lekker uit Matteüs lezen. Matteüs 11. En ik lees met u 6 versen. En het gaat ook wel over het stuk erna. Het vervolg mag u thuis lezen of misschien haal ik nog wel wat aan. Ik haal misschien ook nog wel wat andere teksten aan. U weet hoe dat bij mij gaat. Er gaat een heleboel door mijn hoofd. Dus ik wil een heleboel vertellen. En ik ga me lekker bij mijn preek houden. Want dat is belangrijk. Want dat is ook een boodschap. Ik ben blij dat Nienke er is vanochtend. We hebben pas geleden haar getuige mogen zijn van haar doop. Dat was helemaal fantastisch, die doop. Ik mocht daar ook in voorgaan. En ik heb daar gesproken dat de vreugde van de Heer onze kracht is. En dat God ons niet die kracht geeft alsof wij het dan moeten doen. Alsof we in een sportschool zitten en sterker worden met spierballen. Maar dat hij zegt, nee, kom maar binnen mijn kracht, mijn huis, mijn beschutting, mijn schuilplaats. Die muur was toen net herbouwd, heb ik gelezen in het Oude Testament. De muren van Jeruzalem waren herbouwd, zodat het volk daar binnen kon schuilen. En dat is wat God oproept en dat is het getuigenis van deze morgen. We mogen schuilen in zijn beschutting. En daar wil ik op doorgaan, want God geeft wel kracht. Want daar binnen die beschutting bouwt hij ons op. Neemt hij ons mee als op arends vleugels. Kunt u het nog herinneren? Het is geweldig en daar wil ik eigenlijk een beetje op voortborduren. Matteüs 11, vers 1, als u het gevonden heeft. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En daar staat, toen Jezus uitgesproken was en de 12 leerlingen zijn opdrachten had gegeven, trok hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen. Even tot zover, u moet voorstellen, de Heer Jezus heeft net de 12 uitgezonden. Om 2 aan 2, ze moeten de wereld in, ze moeten de boodschap gaan verkondigen. Ze hebben een opdracht gekregen. Als het ware zegt hij, jullie leerlingen, je bent even een tijdje bij mij geweest, ga nou maar even zelf op pad. En dan gaat hij niet op zijn bed liggen, zo van, nou heb ik even rust. Maar dan trekt hij zelf ook verder. Verkondigende en het goede nieuws en onderricht gaat hij dan doorgeven. Jezus, en er wordt wel gezegd in de Bijbel al verklaard is van, dan is hij er, gaat hij even alleen op pad. En misschien nog wel met andere discipelen om zich heen, want hij had altijd mensen om zich heen. Maar dat gebeurde. En dan, toen Johannes, en dat is Johannes de Doper, Johannes de Doper, in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe, naar Jezus. Met een vraag. De vraag, bent u degene die komen zou? Of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien. En verlamden weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd. En doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt. En aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Tot zover. Ik kan zegen bidden over het woord van God. Lieve God, ik wil vandaag met de gemeente nadenken over die vraag van Johannes. Wil we onszelf daarmee vereenzelvigen? Heer, wat die vraag of die ook wel eens bij ons opkomt. En dan uw antwoord. Even kort stilstaan bij uw antwoord. Hoe wonderlijk het is. Dan mag ik teruggrijpen op het begin van deze dienst. Dat u onze beschermheer bent. Dat u onze beschutting bent. Dat u van ons houdt. En dat u er bent om ons te zegenen. Geloofd en geprezen zij uw naam, Heer. En ik bid dat u het woord ook vanochtend in de boodschap krachtig zal zegenen. Met uw geest, in Jezus' naam. Amen. Johannes' verwachting. Ik heb even een plaatje in het Engels gezocht. King Jesus. Nou, ik denk het is wel leuk. Mariette zag het plaatje dat ik deze gekozen had en ze zegt, nou, het past wel in deze tijd. Het lijkt wel een beetje die stoel van die grote bisschop die we over een paar dagen weer verwachten. Weet je, het is allemaal verwachting. Maar ik weet niet of u het ziet, maar er liggen ook allemaal zaken op die troon, op die stoel. Op die troon. En er ligt ook de scepter. En de scepter spreekt van macht. Waarmee een oordeel geveld zal worden. En dat is misschien ook wel iets wat helemaal past bij die verwachting van Johannes. Johannes had de verwachting dat Jezus de koning zou zijn van het oordeel. En die leg ik even bij u neer. En dan wil ik heel graag met u nadenken over 3 dingen om u te bemoedigen. Het doel van vanochtend is een bemoediging. Want ik voel me echt geroepen als uw voorganger om bemoedigend te zijn voor mezelf en voor jullie. Niet zozeer een studie te geven vanochtend, maar u te bemoedigen. Allereerst iets over Johannes. Wie was die Johannes? Want als die verwachting had, is het ook belangrijk te weten wie hij was. Dan wil ik iets zeggen over Johannes en ik. Wij, mag u ik invullen. Die vraag die hij stelt, is dat ook niet mijn vraag? En dan wil ik tenslotte nadenken over Johannes en Christus, had ik eerst gezet, maar ik heb ervan gemaakt Johannes in Christus. Want het gaat ook over ons, wij in Christus. Onze positie. Johannes was een mens die al van voor zijn geboorte, verder geen plaatjes, dus dit is het. U mag concentreren, dan weet u wel waar ik ongeveer ben. Johannes was een mens die al van voor zijn geboorte bestemd was om een werktuig in Gods heilsplan te zijn. Is een heel bijzonder mens, weet u dat? Johannes de Doper was niet zomaar iemand. Hij was geboren ook nog eens vanuit een verwachting. Gisteren sprak ik mijn schoonmoeder en die gaf mij nog een mooi item mee. Ik leg hem even voor u neer. Hij was ook een kind van verwachting. Zijn ouders, Zacharias, u kent het verhaal wel. En zijn ouders konden geen kinderen krijgen. En zijn moeder verwachtte een kind, want het sprak van een vloek over het gezin. Er was schande als je als vrouw geen kinderen kreeg in die tijd. En iedereen had het daarover. En de man was priester, notabene. Hoe is het mogelijk? En er was een enorme verwachting. En ze waren te oud om kinderen te krijgen. En dan gebeurt het wonder. Want God had Johannes op het oog. En het gebeurde naar zijn wil. En hop. Ze was oud. Maar ze werd zwanger. Blijkbaar hielden ze nog erg veel van elkaar. En Johannes kondigde zich aan. Maar er werd ook nog eens op een hele wonderlijke wijze aangekondigd. Kent u dat verhaal? Van Zacharia in de tempel. Dat er ineens een engel verschijnt terwijl hij dienst doet. En dat die engel naast het altaar gaat staan en tot hem gaat spreken. Moet je je voorstellen dat dan de engel Gabriel, notabene, zelfde als die bij Maria verscheen, weet je, of later zou verschijnen. Die engel verscheen aan Zacharias en daar zegt hij het volgende. Weet je, je zal een zoon krijgen, je mag hem Johannes noemen, en dan spreekt hij over hem uit. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. En wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, zegt die engel. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Wauw, wat een bediening. En als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia. Om ouders met hun kinderen te verzoenen. Geweldig. En om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. Om mensen te redden. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Het zal over je kind gezegd worden. Een kind waar je zo naar verlangd hebt, waarvan je denkt dat gaat nooit meer komen. Eigenlijk kan het niet eens meer. En dan komt dat kind en dan wordt er dat over uitgesproken. Dan krijg je zo'n bijzonder kind. En als je dan de geschiedenis over Johannes gaat lezen in de Bijbel, dan zie je precies dat het uitkomt. Johannes was wel een zonderling. Johannes was een bijzondere vent. Echt de laatste oude grote profeet, zeg maar. Die we kennen vanuit het Oude Testament, uit alle geschriften die er toen waren, de toenmalige Bijbel. Alles waaruit geleerd werd in de tempel, in de synagoges. Elia, de geest van Elia, dat was die geest, dat was zo groots in Elia. Dat was de grootste profeet die je kon bedenken. Die was zo machtig in de geest van God. Die man. En dan als Elisa, die neemt het van Elia over en dan vraagt hij om een dubbel portie van die kracht. Dat is ongekend. Daar hebben we ook wel eens een preek over gehad. En in die geest gaat ook Johannes door. En zo stond Johannes bekend. Een krachtig, een fantastisch geloofsman. Helemaal de held voor Jezus. De wegbereider van de Heer. Nou, als je je daarmee zou kunnen vereenzelvigen, dan denk ik, nou, dan heb je het toch aardig voor elkaar. Lijkt mij. En ik zat zo over Johannes de Doper na te denken. Over wat hij allemaal niet deed. Of wel deed juist. Maar het was een prachtmens. Maar hij stond ook tussen de mensen. En het ging hem niet om geld. En Jezus zegt dat later ook. Hoe hebben jullie Johannes leren kennen? Maar, weet ik uit. Maar het was wel de profeet met een boodschap. Hij verkondigde en hij waarschuwde als een groot profeet voor dat komende oordeel. Het oordeel van God over die scepter. Over die machtsuitspatting die zou komen. Over God die wel eens een einde zou gaan maken aan alles. Bekeer je, want het is nabij, dat riep hij. En laat je dopen en laat je zonde afwassen. En kom op, kom tot geloof, kom tot bekering. Draai om, keer je af van je eigen weg en kies de weg van God. En er zal er één komen die, dat was zijn aankondiging. En Johannes had een verwachting van diegene die komen zou. Johannes kondigde aan dat Jezus zou komen. Die hij niet waardig zou zijn om zijn schoenriem vast te maken, u kent het. En die zou komen en die zou dopen met water en met vuur. Die bij machten zou zijn om de mensen te bekleden met de kracht die hij van God ontving. En dat was zijn boodschap. En dan, en heel Israël had onderwijs gehad over hoe het dan zal zijn als het Messiaanse Rijk aanbreekt en er een vorst zal opstaan en er een groot heerser zal zijn. Dat was zijn beeld. En dat was zijn verwachting van Jezus. En hij kende Jezus. En hoe vreemd is het dan als we lezen de vraag die hij stelt als Johannes in een situatie komt waarin hij het niet zo best heeft. Hij wist wie Jezus was. Hij had Jezus notabene gedoopt. Het was zijn neef. Ze groeiden samen op in de familie. Hij wist ook precies wat Jezus kwam doen. Hij was zelfs zo overtuigd, omdat hij getuige was van het moment dat hij Jezus mocht dopen, dat hij erbij was toen die stem uit de hemel kwam. Deze is mijn geliefde, mijn zoon in wie ik welbehagen heb. Hij wist wie die was. Hij wist dat hij de Messias was. En dan stelt hij in de benauwdheid van zijn leven, in de gevangenis, met oog op het sterven dat komen gaat, in zijn doodsangst, denkt hij, kom op Jezus, sta op, wees die koning, gooi die gevangenis open, bevrijd mij, laat me los, laat de mensen los. Bevrijd Israël en kom tot uw kracht en wees wie u bent. En dan hoort die staten over Jezus. Komen we bij Jezus en ik. Hij hoort dan over wat Jezus aan het doen is. Jezus gaat rond. En hij predikt. En hij verkondigt en hij onderwijst mensen. En hij is helemaal die koning niet. En u heeft vast wel meer gehoord of zelf gedacht of gelezen uit allerlei verklaringen en verhalen en preken en bijbelstudies dat u denkt, ja, er waren heel veel mensen die dachten dat Jezus als koning zou gaan heersen. En wij zingen zo mooi, u bent onze koning, u bent onze vredevorst, u bent, we verbeelden onszelf ook zo als die enorme koning. Die krachtbron, die power in de wereld. En we verlangen ook zo naar die kracht. Heer, genees. Heer, herstel. Heer, doe dit. Toon uw kracht, Heer. Zus en zo en dit. En we weten precies hoe God, hoe Jezus, ook in onze ogen, zijn werk, zijn boodschap, zijn plan zou moeten volbrengen. We vullen het voor hem in. Net als Johannes waarschijnlijk deed. Johannes had die verwachting dat hij als koning zou heersen, want die koning Jezus zou komen en die zou dat oordeel uitspreken. En weet u, de Bijbel spreekt ook over dat de dag komt van het oordeel. Maar dat was toen niet, dat was vandaag nog niet. Die dag gaat nog komen. Dat is ook een stuk verwachting. Maar in die tussentijd was die koning wel gekomen. Ook voor Johannes. En Jezus die kwam in zijn bediening op zijn manier. En Johannes hoorde, staat er dan, hij hoorde van de werken van Jezus. En dan stelt hij die vraag. Bent u het nou? Of moeten we toch een ander verwachten? Ben u, zeggen uitleggers ook, dat hij dan gedacht zou kunnen hebben. Bent u nou misschien ook alleen maar een aankondiger? Zal ik er dan naast? Want het gaat niet zoals ik het verwacht. Laten we eerlijk zijn. Speelt dat ook niet in onze levens? Johannes dacht, ik had het anders gedaan. Ik heb het in elk geval anders verwacht. Kent u dat? Kent u van die situaties die u heeft in uw leven, die wel eens voorkomen dat je verwachting hebt van God, van Jezus in jouw leven, maar dat het allemaal anders loopt? Jezus presteerde anders dan die krachtbron. Hij was zachtmoedig, liefdevol, begripvol, maar zondaars. Hij noemde ze die mensen die wilden luisteren, daar keek hij naar om, in barmhartigheid, in zachtheid, in goedaardigheid. En dat was helemaal niet wat hij verwachtte. Weet je, ik heb ook wel eens verwachting gehad. Helemaal in het begin van onze roeping waren Mariette en ik er vol van overtuigd. God roept ons voor de zending. U kent het verhaal, u kunt het zelfs op de website nalezen, maar er zijn heel veel mensen die het misschien nog nooit van mij gehoord hebben. En we gingen naar de Bijbelschool om ons voor te bereiden voor de zending. Weet u, we verkochten ons huis. We hadden net een kindje, Lucas. Ik had een geweldige baan. Die zegde ik op. Ik had een koophuis, die verkocht ik. Die hielden het in de familie, maar ik verkocht het. Weet je, en we gingen op weg om te leven uit geloof. 100 gulden toen, kinderbijslag was onze zekerheid per maand. En verder niks. En 1000 gulden kosten in het vooruitzicht. En daar gingen we. En ook de gemeente heeft bijgedragen. Alle mensen uit de gemeente en vrienden en kennis en familie. En allerlei acties, en het heeft ertoe geleid dat we naar de Bijbelschool konden en ons konden voorbereiden voor de zending. Geweldig. Maar ik moest helemaal niet naar de zending. Ik moest gewoon in Vlaardingen zijn. Terwijl we daar in Soest op die Bijbelschool zaten, overtuigde God ons opnieuw, maar dan dit keer van, wij gaan terug. En dan denk je, wat is dit? Dat is toch niet zoals het zou moeten gaan? Dat is toch raar? Maakt God dan fouten? Of maak ik fouten? Snap ik het nou of snap ik het nou niet? En daar zit nou net de clue. We kennen God. We kunnen zelfs helemaal vol zijn van de geest van God. Zelfs van onze geboorte af aan kunnen we vol zijn van de geest van God. Maar soms begrijpen we hem niet. En ik denk dat zoals we hier zitten, dat er heel veel mensen zijn, zeker als christen, dat we God kennen. Dat we hem aanvaard hebben in ons leven als onze redder, onze Heer en Heiland. Maar begrijpen doen we hem vaak niet. En dat is precies de clue bij Johannes. Hij begreep Jezus niet. Maar Johannes, wie verwachtte je dan? Ik verwachtte een koning die het oordeel zou gaan vellen. Oordeel, oordeel. Alles op zijn tijd. Maar die koning wil ik zijn. Die koning wil ik zijn. Ja, het koninkrijk moet aanbreken. Het koninkrijk, wil jij koninkrijk aanbreken? Het koninkrijk breekt aan. Weet je, discipelen van Johannes, ga maar naar Johannes terug en zeg maar wat je ziet. Zeg maar wat er gebeurt. Mensen die verlamd zijn, gaan weer lopen. Blinden kunnen weer zien. Er worden zelfs doden opgewekt. Armen horen het evangelie. Allemaal tekenen die in de profeten verkondigd stonden in de geschriften als eigenschappen van het vrede koninkrijk van de Messias. koninkrijk breekt aan met mij. Maar laat mij het doen. Mag ik hem doen zoals ik het zie? En durf je het aan mij te geven? Johannes, wees niet je eigen spierballen. Maar kom achter mij staan en laat mij jouw spierballen zijn. Laat mijn vreugde jouw kracht zijn. Mag ik met jou samen de strijd aangaan? En dan volgt er iets heel bijzonders. Dat laatste vers. Laatste vers dat zegt dan: gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. En het eerste wat in ons opkomt, als je dat in deze vertaling ook leest, is zo, dan krijgt hij nog even een sneer toe van Jezus. Krijgt hij nog even een klapje na. Van ja, denk erom. Gelukkig zij die geen aanstoot nemen. Jij aanstootnemer. Tenminste, dat is weer dat vingertje. Dat is weer hoe wij mensen vaak de dingen ervaren en beleven en voelen. En wat is het? Het is gewoon een voortgaan, een eerste vervolg van de zaligsprekingen uit Matteüs 5. Jezus was nog niet klaar met zaligsprekingen. En er volgen er nog in hoofdstuk 11, maar ook in hoofdstuk 13. Er volgen er nog veel meer. Matteüs staat vol met zaligsprekingen uit de mond van Jezus. Zalig zij die aan mij geen aanstoot nemen. Zalig, gelukkig zijn de mensen die het van mij verwachten. Die mij mijn ding laten doen. Anno 2016, in die taal. Die mij aan het werk laten. Die het niet voor mij gaan doen. Die daar geen aanstoot aan nemen. Maar het loslaten en zich durven overgeven. Daarom ook armen. Armen van geest, zalig. Mensen die het van God verwachten. Johannes en wij. Johannes in Christus. Wij in Christus. Als wij in die krachtsbron komen schuilen, als we in hem staan, dan maakt het niet uit wat er morgen op ons pad komt, of wat vandaag op ons pad komt. Dan krijgen we klappen te verduren. Dan kan het leven gigantisch hard, moeilijk, strijdbaar, onverwacht, in ogen van mensen rampzalig zijn, maar we zijn bij hem in de schuilplaats en bij hem zijn we veilig. Begrijp je het? Nee. Maar als ik het helemaal ga begrijpen, dan ga ik het ook invullen voor God. En wat hij vraagt is: vul het nou niet in voor mij, net als Johannes. Vul het in, Johannes, het koninkrijk is gekomen. Ik ben wie ik ben. Wees maar niet bang. En Johannes kreeg die woorden te horen van zijn discipelen. En weet je, er staat niet wat er gebeurde daarna met hem. Maar ik geloof het wel, dat hij daardoor opgebouwd werd en dacht: oké, het is goed. Het koninkrijk vangt aan. En toen kwamen ze hem halen en toen werd hij onthoofd. Toen hield het voor hem gewoon op, hier, op deze aarde. Maar hij vond wel de rust. Begrepen heeft hij het tot het einde misschien niet. Maar hij wist wel dat het waar was. Het was wel zijn kracht. Het was wel zijn sterkte. Het was wel zijn waarheid. Want God is waarheid. Jezus is waarheid. En de redding is waarheid. En we worden aangevallen. We zitten in een strijd. We vieren oorlog. We zitten in oorlog verwikkeld. Ook als gemeente. De hele wereld. De tijd dringt. Allemaal van die mooie theologische termen. Allemaal van die evangelie termen. Maar het is verdikking weer gewoon waar. De tijd dringt. En het is ernst. En we mogen het verkondigen aan de wereld om ons heen. En we mogen onze benen gebruiken. Onze handen gebruiken om te zegenen. Om mensen te bekrachtigen. Omdat hij waarheid is. Jezus is onze waarheid. En hij bevestigt vervolgens. Dat is het laatste wat ik daarover wil zeggen. Wij denken dan, hij geeft hem een sneer. Het is echt geen sneer, het was een zaligspreking, het was een bemoediging voor Johannes. Die hem tot kracht brengt. En vervolgens gaat hij tegen alle mensen die er zijn. Dan zegt hij: ja, nou denken jullie zeker allemaal dat Johannes ineens zwak is. Jullie die dan onder het gehoor zijn, die dat horen. Maar zijn jullie dan naar een slappeling gaan kijken in de woestijn? Nee, naar een krachtig mens. Zijn jullie dan naar een hele rijke man die geld had te delen geweest? Nee, dat was het ook niet, want hij had geen geld. Nee, waar jullie naartoe gegaan zijn, naar een profeet van God. Naar de verkondiger, de aankondiger van Gods koninkrijk. En dat koninkrijk breekt aan. En er was niemand groter dan Johannes. Dat is hoe Jezus dan over de mensen denkt. Mogen wij ons vereenzelvigen met die Johannes? Misschien bent u ook wel vervuld van de Heilige Geest vanaf uw wedergeboorte aan. Misschien bent u een krachtig christen die op een moment van het leven in een aanval komt of in een situatie waarin je het niet meer ziet en alles schrijf je naar de strot. En dan durf ik te zeggen, Annie heeft jaren gekend waarin eigenlijk die hand om de strot zat. En nu staat ze hier te verkondigen. Maar weet u, het is van me afgevallen. Ik weet nu hoe ver het is. Ik weet wat er is. Ik weet waar ik me kan voorbereiden. En de Heer is erbij. Bid voor mij dat ik die vrede mag bewaren. Laten we die zegen over ons allemaal uitspreken. Laten we die verwachting hebben. Een verwachting van kracht, van rust, van heil, van zegen, van heling, van genezing, van opstanding der doden, van lammen die lopen, blinden die zien, maar mensen die bovenal in de vrede van God gelukkig zijn, omdat ze tot hun doel komen bij hun schepper. In eenheid met hem. God zegen u. Amen. Ik wil graag een dankgebed uitspreken. Lieve God, ik wil de woorden van vanochtend helemaal in de context van de dienst aan u teruggeven. En zeggen, Heer, neemt u het in uw handen. Ga met ons mee. Bouw uw kerk. Maak ons sterk. In het rijk, Heer, van uw Zoon. In Jezus' naam. Amen.